Zaterdag 27 oktober 2001, de apotheose van de Kom op tegen kankeractie, die vindt weer plaats hier in een Hogenpad. We hebben al enkele sprekers aan het woord gehoord en we hebben hier toch nog even Jan Willems kunnen. Jan, hoe was het deze morgen met de opkomst voor het ontbijt?
Wel, zoals gebruikelijk en zoals we ook in feite een beetje verwacht hebben, is er een hele grote respons geweest van de mensen. Er zijn 363 mensen komen ontbijten, wat een puike prestatie is. En alles was kakelvers tot de eieren toe. Het is allemaal heel goed verlopen en iedereen was blijkbaar heel tevreden. En is heel tevreden verder gegaan. Met hetgeen er nu nog rest, gaan wij nog een avondmaal proberen te organiseren. En ik denk dat ook dat nog zal lukken.
En Guido, jij hebt je tussen de tafels begeven voor het bedienen van de mensen. Je hebt waarschijnlijk ook wel wat reacties opgevangen. Is het in de smaak gevallen van het publiek?
Ja, het is in ieder geval enorm in de smaak gevallen. Soms krijg je de reactie van, jongens, we doen jullie dat voor 150 frank. Blijkbaar hebben de mensen daar zelfs iets meer voor over. Maar we moeten ook denken aan de families. Tenslotte, als je met een gezin komt, dan begint dat al serieus op te lopen. Maar het is inderdaad, mensen vinden dat ze veel krijgen voor hun geld. En de reactie is heel positief. Iedereen vindt dat, ja, dat formidabel is, wat dat ze allemaal krijgen. Ze vinden eigenlijk zelf dat ze zich in een hotel bevinden, dat ze aan het lopen buffet zitten. Dus alleen maar positieve reacties.
Ook een ontbijtbuffet eigenlijk, hè? Ja, hè? Met heel wat medewerkers, hè? Dat moet gezegd zijn. Ik spreek jou nu aan, maar het is eigenlijk een hele ploeg die instaat voor de goede bediening. Hè?
Ja, dat klopt. En dat is dus om de twee jaar dat wij toch steeds dezelfde mensen eigenlijk, en af en toe zelfs een paar nieuwe mensen bereid vinden om die een dag en de dagen die eraf vooraf gaan en de acties die eraf vooraf gaan, om die spontaan te steunen.
Is er meer opkomst voor het ontbijt geweest dan twee jaar geleden nog?
Ik durf niet zeggen of er meer opkomst was. Ze zijn allemaal zo'n beetje meer verspreid gekomen. Men wist dat men hier niet exact om 7:15 moest zijn om de mooiste stukken te hebben. Het werd constant altijd aangevuld, zodanig dat wie even wou uitslaan op zaterdag en eigenlijk om 10:00 nog stond aan te schuiven, een even mooi assortiment kon samensteken als andere jaren. Het is zo'n beetje meer gespreid gekomen. Zo. Dat was een duidelijke vaststelling.
Oké, bedankt voor deze toelichting. Dag. Luisteraars, het is nu goed 7:45 geweest op zaterdagavond. Heel de dag door is het hier al een komen en gaan geweest van mensen die de slotmanifestatie van Kom op tegen kanker editie 2001 hier in Groot Waldegem niet wilden missen. Ook vanmorgen waren wij erbij bij het ontbijt. 363 mensen hebben hier het ontbijt genuttigd. Dat wisten we al. Er stond toen een paar honderdduizend frank op de projectie op de rekening, zo gezegd. Dat ging toen niet zo vlug de hoogte in. Maar daar is in de loop van de dag wel heel wat verandering in gekomen. Zelfs meer, denk ik, dan de stoutste verwachtingen lieten vermoeden. Achille?
Dat is inderdaad zo. Voor de middag hadden we zo de indruk, het gaat inderdaad niet zo vlug. Maar ik had gehoopt van dat wij voor de middag toch zeker dat miljoen zouden gehaald hebben. En dat is blijkbaar ook gelukt om 12:00. Ja. En toen was mijn pronostiek, want ik heb het een paar keren aangehaald, maar ik zeg, ik ga mijn pronostiek niet verklappen, maar ik had dan wel aan een paar mensen meegedeeld, mijn pronostiek was 1,5 miljoen. En daar zitten we nu, op dit uur zitten we al een stukje boven. Daar zitten we al een stukje boven, ja. En ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik op die manier intensief meewerk, door hier in de zaal, de sfeer die er is. En je voelt het zo aan, eigenlijk echt de moeite waard, hoe solidair onze mensen nog zijn. Ik zou zeggen, de actie hebben noemt Groot Maldegem, Kom op tegen kanker, Groot Maldegem. Wel, ik geloof dat het de eerste keer is in de geschiedenis dat Maldegem niet alleen zo groot is, maar ook zo groot van hart eigenlijk. Gelijk van waar men komt, er is hier geen sprake, wij zijn van Middelburg, wij zijn van Kleid, wij zijn van Adegem. Nee, wij zijn hier allemaal samen, dat voel je sowieso echt voor dat ene doel die nagestreefd werd, namelijk dat bekomen, dat behalen van dat 1 miljoen, waar we dus nu zelfs zeer ver boven zitten.
Groot Maldegem, Groot Gart.
Absoluut, dat moet ik echt waar beamen. En ook, men is even enthousiast wanneer men met 5000 frank komt, wanneer men met 2000 frank komt, het enthousiasme, de dankbaarheid enzovoort is even groot dan wanneer het gaat over 40.000, 50.000 frank.
Durf je een pronostiek te wagen, Achille? Want als de luisteraar dit hoort, is het zondagmorgen, dan is de dag eigenlijk voorbij, nu nog niet. Waar zullen we eindigen, denk je?
Wel, ik hoop, maar daar moet ik zeer voorzichtig zijn, of wil ik zeer voorzichtig zijn. Ik ben nu al gerust, omdat we dat 1,5 miljoen gehaald hebben. Maar ik durf hopen, met hetgeen, want opbrengst van hetgeen nu in de zaal hier is er nog niet bij. Maar voor zover ik weet zijn alle andere zaken toch ver binnen. Maar ik durf pronosticeren voor 1,7 miljoen. En dat is toch door iedereen, door al de mensen die enige verantwoordelijkheid gedragen hebben of nog dragen in heel de actie, dat is zeker en vast buiten alle verwachtingen.
Ze zullen gevleugeld naar Brussel trekken morgen, hè? Absoluut. Onze vertegenwoordigers.
Absoluut, er zijn 5 mensen die dus uitgenodigd zijn. Of eerst hadden wij maar toelating om 2 mensen af te vaardigen. Dan heeft men toch kunnen bekomen dus, want het gaat zomaar niet om daar aanwezig te zijn, dat 5 mensen naar Ginder zouden gaan. En zeker en vast dus met een fier hart. En ik kan u zelf zeggen, en dat is niet abnormaal denk ik in dergelijke situaties, dat er hier zelfs al traantjes gevloeid zijn, maar geen tranen van verdriet. Omdat het over kom op tegen kanker gaat, maar wel tranen van vreugde, omdat men er werkelijk in geslaagd is om zoiets te bereiken. Wat ik ook ten zeerste moet benadrukken, er is deze middag een interview geweest met een paar mensen dus, die bij de ziekte zeer nauw betrokken geweest zijn. Wel, ik moet zeggen, fantastisch op de manier waarop dat die mensen echt hier, ik zou bijna zeggen open en bloot, dus verteld hebben. En waaruit zeker en vast gebleken is hoe noodzakelijk dat het is dat mensen echt met elkaar praten.
En hoe is het verloop van de middag geweest? De komende en de gaande man, de zaal goed gevuld geheel de middag?
Ja, we hebben dus voortdurend mensen heen en weer gehad. Was momenten een beetje kalmer, dan was het weer wat drukker. Moet zeggen, alle optredens ook zijn het appreciëren waard. Waren zeer aangenaam om naar te kijken van wie of van waar ze ook kwamen, echt de moeite waard om wat sfeer te brengen en zo. En dat heeft de zaak dus ook veel aangenamer gemaakt, ook om hier echt te blijven. Want ik sta er zelf verwonderd van, bepaalde mensen die je kent die hier zijn, dat ze werkelijk zo lang gebleven zijn en zelfs nog blijven. Dus het moet toch zijn dat het in echt, in zekere zin wat aangrijpt, dat men in Maldegem in staat is van zoiets te doen.
Oké, dankjewel Achiel Goedals voor deze toelichting. Nu rond 8 uur 's avonds, maar de avond die gaat nog niet direct in het slot. Er komt nog heel wat.
Tot zover een paar interviewtjes, een paar sfeerbeelden van gisteren, luisteraar. U hoorde het al, zeer optimistische mensen. Laatste spreker was Achiel Goedals en uit zijn mond kon u al horen dat de actie helemaal niet meer stuk kon. En we laten dat bevestigen door mevrouw Marleen van den Bussen. Zij is de voorzitter van het gemeentelijk comité Kom tegen Kanker. Marleen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, je kon het net horen uit de mond van Achiel Goedals. Toen gisteravond rond 8 uur al een 1,5 miljoen. Als we weten dat jullie streefdoel 1 miljoen was, het is ongelooflijk, hè?
Het is onvoorstelbaar. Wij hadden altijd dat miljoen voor ogen gehouden, omdat we dachten dat is haalbaar. Met actie van de vorige keer 933.000 of 932.000, dat moest haalbaar zijn. Nu als we zien dat we daar om 4:34 eigenlijk al boven zaten, dan wisten we toen, dat kan hier niet meer stuk. En dat voelde ook aan de sfeer die er dus ging in de zaal. Er was daar van 's morgens vroeg tot gisternacht 2 uur voortdurend een bomvolle zaal met allemaal enthousiaste mensen die dus eindelijk de sfeer erin brachten en dat deed dus enorm veel deugd voor de werkgroep.
Mm-hmm. Nu, misschien moeten we toch eens het eindresultaat bekendmaken. 1,5 miljoen rond 8 uur gisteravond. Achiel waagde zich aan een pronostiek van 1,7 miljoen. Hoeveel is het geworden?
Zijn we eigenlijk nog boven gegaan. We zijn afgesloten om 10:20, 10:30 met 1.800.209 frank.
Amai.
Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat is nagenoeg een verdubbeling met de vorige keer. De mensen zijn ook van waar hebben dat gehaald. We weten het wel, maar we hebben er dus niet moeten achtervragen. Dat is dus spontaan van alle kanten op ons toegekomen. En het is dus ongelooflijk.
Nu, hoe verklaar je dat eigenlijk, dat het toch zo'n meer succes geeft dan 2 jaar terug? 900.000 2 jaar terug, zei je, nu een verdubbeling, bijna 2 miljoen. Is er heel veel meer gebeurd?
Nu, er is enorm veel gebeurd door de verschillende verenigingen in de gemeente. Iedereen kent ondertussen ook ons comité en weet dat wij als wij het zelf toch wel goed werken. Ik denk dat er in het begin toch wel een beetje argwaan was van weer zo'n comitéetje die opgericht wordt en wat gaat er daarvan komen. Zij weten dat wij niet alleen werken dus om centen in te zamelen, maar dat we ook tussendoor werken aan preventie en dat we gesprekssessies doen en noem zo maar op. Dus eigenlijk zijn ze ons wel goed gezind en ook er bestaat dus een grote betrokkenheid
ja.
Naar de actie toe. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een beetje het succes is.
Ik denk, Marleen, dat er ook een grote betrokkenheid naar de ziekte toe is, spijtig genoeg. Want ja, bijna iedereen wordt er toch wel eens mee geconfronteerd in zijn gezin en zijn familiekring.
Zeker en vast. Dat is dus de reden waarom de actie altijd zo slaagt. Het is spijtig dat we het moeten zeggen, maar dat is het. Anders is dat niet mogelijk om zo'n bedrag in te zamelen voor een of ander. In een gemeente met 22.000 inwoners, voor een of andere vereniging, dat zou dus niet mogelijk zijn. Het is dus de betrokkenheid. Als wij zagen hoeveel mensen dan er gisteren in de zaal zaten, die dus zelf met kanker geconfronteerd geweest zijn of in hun gezin ermee geconfronteerd geweest zijn, dan denk ik dat dat toch minstens de helft, misschien wel meer was van de mensen die in de zaal zaten.
Mm-hmm. Nu is dat ook geen grote doorbraak in vergelijking met pakweg een decennium terug, dat er over die ziekte toch meer gepraat wordt, dat de mensen er zelf durven mee naar buiten komen, dat het taboe een beetje er rond verdwenen is?
Ja, en dat was dus oorspronkelijk ook de bedoeling van het opstarten van onze vereniging, eigenlijk onder de stimulans van Louis Timmerman toen. Hij zei van, we moeten die ziekte weer bespreekbaar maken. Hij was dus er zelf mee geconfronteerd mm-hmm. geweest. En hij zei, dat moet hier bespreekbaar gemaakt worden. En ik denk dat we toch wel in dat opzet zeker en vast gelukt zijn.
Mm-hmm. Nu, het staat ook allemaal een beetje dichter bij de mensen, denk ik, door het feit dat je altijd, iedere keer terug, weer een aantal sprekers uitnodigt. Een aantal ja, geneesheren, een hoofdverpleger gisteren. Die toch wat meer komt vertellen over die ziekte en die het ook wat ja, duidelijker maakt voor de mensen. Dat is een punt waar jullie aan houden,
ja,
iedere keer terug.
Ja, we houden daar zeker en vast aan, ook op de slotmanifestatie, maar ja. ook in het jaar dus mm-hmm. waarin we geen geld inzamelen, doen we dus aan preventie en trachten wij sprekers naar hier te halen. We trachten ook altijd mensen naar hier te krijgen die een beetje bekendheid hebben in de gemeente. Dus velen zijn patiënt bij een van die dokters die gisteren komen spreken zijn. Of het is dus uit de nabije klinieken. We gaan niemand halen van aan de andere kant ja, van ja, Vlaanderen. Ja. We trachten ze hier te vinden. En op die manier krijgen wij ook altijd daar een goede respons op.
Mm-hmm. Ik ben gisteren ook een paar keer binnen geweest. Ik krijg zo de indruk dat alles op wieltjes loopt. Nochtans, ja, lijkt het denk ik toch wel wat makkelijker dan het in feite is. Want zo'n dag of de koer zo'n actie organiseren vraagt denk ik heel wat inspanning en heel wat mankracht.
Nu, het is de derde keer dat we het organiseren en we hebben inderdaad ook ondervonden dat het beter ging dan de vorige keer. Mm. We beginnen een beetje routine erin te krijgen,
ja.
maar toch, als we niet al die vrijwilligers hadden, dan lukte dat niet. Al die mensen die komen gewoon binnen, 's morgens vanaf 6 uur, dan waren we waarschijnlijk al met 25 man op de been en tegen de middag waren dat anderen die dus gewoon binnenspringen en zeggen, wat kan ik doen en kunnen mijn werk geven, ik ga helpen vandaag. Het is dus ongelooflijk hoeveel vrijwilligers dat er toch bereid zijn om daar een keer een dag voor te werken. En als dat dan een beetje in goede banen geleid wordt, dan lukt dat. Gisteravond om 1 uur was de keuken opgeruimd en alles was aan de kant en we konden nog een klein beetje nagenieten. Dus eigenlijk was alles heel goed georganiseerd.
Mm-hmm. Nu alleen één kleine domper, denk ik, op al de feestvreugde. We zeiden het vorige week al, de PISA's zijn een beetje tegengevallen. Dat had eigenlijk bijna 2 miljoen kunnen zijn, als dat had meegegaan.
Ja, misschien. Maar al bij al, die PISA-actie heeft misschien een omgekeerd effect gehad. Ik denk dat we hebben ook verschillende giften nog gekregen nadien. Omdat ze zeiden van, al die vrijwilligers die aan die PISA's gewerkt hebben, dus we gaan een keer een extraatje doen. Ook gisteren zijn nog de serviceclubs allemaal langs geweest met een serieus bedrag, omwille van het feit dat die PISA-actie mislukt was.
Mm-hmm.
Ook de traiteur, waar wij dus van wie wij zijn infrastructuur hebben mogen gebruiken, heeft een actie op touw gezet en heeft dus gisteravond nog als laatste een cheque overhandigd van 102.000. Dus ik denk niet dat het financieel zo heel veel verschil nog maakt.
Ja. En nu Marleen, moe maar gelukkig richting Brussel van de middag?
Moe maar gelukkig, ja. We vertrekken om 12 uur richting Brussel. We kunnen wel niet zeggen wanneer wij op tv komen, maar in ieder geval, we kunnen daar ons geld overhandigen. En er zal dus een interview afgenomen worden, want blijkbaar vanaf dat men meer dan 1 miljoen heeft, is men bij de hoofdsponsors. Mm-hmm. En hebben we dus de eer om een interview afgenomen te worden.
Oké, nog veel succes en ik zou zeggen bedankt aan al die mensen die zich hebben ingezet voor het welslagen van de actie.
Ja, ook dankzij dank namens ons comité.
Goed, nog een prettige zondag.
Ja, dank u. Dag.
Dag Marleen.
Dag.
Dat was mevrouw Marleen van den Bussen, voorzitter van het gemeentelijk comité Kom op tegen kanker, moe maar gelukkig dus, richting Brussel. Vanmiddag op TV1 gaat daar de slotmanifestatie door van de tv-actie rond Kom op tegen kanker en zal dus Maldegem ook aan het woord en in beeld komen met die gift van 1,8 miljoen.
Luisteraars, wij praten even met dokter Van Hoof, verbonden aan het AZ Sint-Jan te Brugge. Dokter Van Hoof geeft het hier vandaag op de grote slotmanifestatie Kom op tegen kanker, gehad over stamcel- en beenmergtransplantatie. Dat heeft uiteraard te maken met de behandeling, de aanpak van kanker. Maar ik denk voor heel wat mensen klinkt dat heel onbekend en heel moeilijk. Stamcel- en beenmergtransplantatie, wat moeten wij ons daarbij voorstellen, dokter?
De hematologie is eigenlijk de studie en de behandeling van een aantal aandoeningen van het beenmerg en lymfeklieren. En een van de ziekten die daarbij wordt behandeld is onder meer leukemie. Nu, leukemietherapie is geëvolueerd van louter ondersteunend, 30 jaar terug, tot een zeer actieve behandeling, waarvan transplantatie van beenmerg tegenwoordig toch een van de grote stappen uitmaakt in het proces van genezing. Dus nadat patiënt met leukemie chemotherapie gehad heeft, is het probleem vaak ook hoe herval te voorkomen. En een van de mogelijkheden daarmee is transplantatie van beenmerg. Nu, transplantatie van beenmerg, dat gebeurt dus door overplanten van beenmergstamcellen, die het beenmerg doen groeien, aanwezig zijn in het beenmerg. Die worden dus gecollecteerd bij een donor en worden dan overgeplant, overgeënt naar een patiënt.
Misschien voor alle duidelijkheid, beenmerg speelt een belangrijke rol, heeft een belangrijke functie bij de aanmaak van bloedcellen. Klopt dat? Vandaar, want misschien leggen de mensen de link niet meteen naar het beenmerg, uitgaande van leukemie, van bloedziekte.
Dus het bloed wordt inderdaad gemaakt in het beenmerg dat zich bevindt, beenmerg in de beenmerg in de botholte van de meeste platte beenderen, zoals borstbeen, zoals bekken. Trouwens, als men een beenmerg onderzoekt, zal de geneesheer hematoloog meestal een punctie uitvoeren van het beenmerg in het borstbeen of in het bekken, om zo te kunnen beenmerg opzuigen en te onderzoeken. Dus beenmerg is de plaats waar het bloed wordt gemaakt en beenmerg is ook dus de ziekte, leukemie, die het beenmerg ziek maakt. Leukemie is dus eigenlijk een kanker van het beendermerg, die men dus kan genezen met transplantatie van beenmergcellen van een donor afkomstig.
En hoe verloopt de behandeling dan? Wat zijn dan de verschillende stappen die de patiënt te ondergaan heeft uiteindelijk? Wat gebeurt er allemaal met hem?
Dus als een patiënt met leukemie behandeld wordt, is het eerste stap altijd chemotherapie. Dan stelt zich de vraag, moet die patiënt om te blijven genezen een transplantatie van beenmerg krijgen? Dat hangt af van veel factoren, onder andere patiëntleeftijd. Transplantatie is een zeer belastende therapie, dus de leeftijd speelt daarin een rol. Het soort van leukemie speelt daar een rol. Sommige leukemieën moeten geen transplantatie krijgen. Andere vormen van leukemie moeten wel een transplantatie krijgen. En een derde punt uiteraard is, kan men voor die betreffende patiënt een donor vinden? En dat is nog steeds een probleem, dat wij er niet in slagen voor elke patiënt die een transplantatie nodig heeft, een donor te vinden. Vandaar het belang dus dat men de laatste jaren zich heeft de moeite getroost om donoren te gaan zoeken die bereid zijn om beenmergstamcellen te geven voor een hen onbekende patiënt. En men heeft dus een aantal donorbanken opgericht wereldwijd die dus dienen om donoren te zoeken.
Is dat bijna als het zoeken naar een naald in een hooiberg? Met andere woorden, aan wat moet, welke voorwaarden zijn er waaraan zo'n donor moet voldoen om compatibel te zijn, zeg maar?
Er bestaan dus een heel groot aantal wat men noemt transplantatiegroepen. Zoals bloedgroepen bekend zijn, ABO bloedgroep, heb je ook transplantatiegroepen. En de kans dat men dus iemand wildvreemd zou vinden die past bij die patiënt is ongeveer 1 op 50.000. Dus dat betekent inderdaad zoeken naar een naald in hooiberg. Dus men heeft dus een aantal donorbanken opgericht. Er bestaan nu in totaal wereldwijd ongeveer 7,3 miljoen donoren die geregistreerd zijn. Wat toch maakt dat men ofwel in het eigen land of in het buitenland ongeveer erin slaagt voor dat wil zeggen 60% een donor te vinden toch. Een tweede punt is dat men ook tegenwoordig bezig is om navelstreng stamcellen af te nemen bij pasgeborenen. Dus na de bevalling bevat de navelstreng heel veel cellen die ook kunnen laten het beenmerg aangroeien. Dus tegenwoordig neemt men, als men het kan ook, als tenminste de ouders akkoord zijn, van de navelstreng een aantal bloedcellen af die men dan invriest en die men kan gebruiken voor transplantatie van beenmerg bij patiënten met leukemie. Of eventueel andere aandoeningen die transplantatie nodig hebben.
En stel dat je dan inderdaad zo'n geschikte donor gevonden hebt, hoe is dan het verloop van de behandeling, van de aanpak?
Dus zo'n transplantatie is een vrij belastende ingreep, omdat natuurlijk het eerste punt is, men moet het beenmerg van de patiënt kunnen vernietigen. Dus men moet de patiënt behandelen met intensieve therapie, meestal bestraling en chemotherapie, om het beenmerg van de patiënt te kunnen elimineren. Dus er moet plaats komen voor het nieuwe beenmerg. Hè. Dat is een vrij belastende ingreep. Daarna, dus als die therapie gegeven is, wordt het donor beenmerg gegeven. Dat gaat via een eenvoudig infuus, hè, zoals met bloedtransfusie. En dan is er dus een periode van een maand dat die patiënt toch tijd nodig heeft voor herstel van het nieuwe beenmerg. Hè. Dat is een vrij moeilijke periode, dus dat is toch opname in het ziekenhuis in een isolatiekamer. Hè, is het risico van infecties. Na ongeveer één maand is het nieuwe beenmerg voldoende actief, kan de patiënt worden ontslagen. En dan begint er een fase van risico voor afstoting. Afstoting dus, waarbij het nieuwe beenmerg, het lichaam van de patiënt, moet gewoon worden. En omgekeerd ook. Dus de eerste 3 maanden tot 6 maanden zijn nog zeer riskant wegens die complicaties van afstoting. Eens die 6 maanden voorbij zijn, is meestal de kritische fase voorbij en kan ook de patiënt meestal progressief terug zijn activiteit hervatten.
En hoe staat het tegenwoordig dan met de definitieve genezingskansen? Die zijn er waarschijnlijk de voorbije decennia enorm op vooruit gegaan.
Tot voor 20 jaar was leucemietherapie eigenlijk een bijna hopeloze onderneming. Met de huidige chemotherapie, eventueel transplantatie, komen wij bij patiënten die jonger zijn dan 60 jaar toch aan kansen van genezing ongeveer 60%. Het probleem blijft bij de oudere patiënten, boven de 60, 70 jaar. Daar is het nog een moeilijker probleem om de leucemie inderdaad onder controle te houden. Daar komen we toch aan lagere cijfers uit. En daar moeten we in de toekomst nog zeker aan werken om ook voor die categorie patiënten de situatie te verbeteren. Dus voor de oudere patiëntengroep is er toch ook betere vooruitzichten, omdat wij nu toch ook denken dat transplantatie van beenmerg, wat vroeger beperkt was tot de leeftijd van 50, 55 jaar, nu kan worden opgeschoven tot de leeftijd van 70 jaar. Er ontstaat een nieuwe techniek van transplantatie die minder beschadiging veroorzaakt aan organen van patiënt, zodat de leeftijdslimiet opschuift tot 70 en misschien zelfs 75 jaar.
U hoorde zo dadelijk een gesprek met dokter Van Goof over stamcel- en beenmergtransplantatie. We hebben ook nog een tweede gesprek met hoofdverpleger De Porre, verbonden aan de kinderkankerafdeling van het UZ van Gent. Maar zoals ik al bij het begin zei, daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Dat reserveren we voor vandaag en 14 dagen. Wat je wel nog van mij te goed hebt, dat is een sfeerbeeld van gisterenavond en dat komt er zo dadelijk aan.
Eén van de mensen, één van de muzikanten, één van de orkestjes, Hardcopie uit Ede. We gaan vanavond spelen een beetje muziek uit de jaren 60, maar ook moderne muziek. Dan hebben we nog een kleine attractie hier in Aldehem. We hebben ook een nieuw nummer gemaakt, speciaal op voor Aldehem en Kom op tegen kanker. Straks van een nummer. Achter de tweede of de derde sessie zijn we vertolken. Het is geschreven door Lilian de Poteren, een collega van mij op Douw. En ze heeft het op een tekst gemaakt van It's Heaven. We gaan beginnen met een John Klinski op te schuiven en Bad Moon Rising.
Tot zover nog een kort sfeerbeeldje van gisteravond in Den Hogenpad. Reporter van dienst in Den Hogenpad gisteren was collega Patrick Vermeer.